Beste luisteraar, mijn naam is Jelmer Mommers en ik schrijf over democratie en klimaat voor De Correspondent. Het verhaal dat ik nu voor je ga lezen gaat over de warmtetransitie. Dat is de uitdaging om Nederland van het gas af te krijgen. En dat is een absolute monsterklus, die ook nog eens steeds wordt uitgesteld. Gemeenten wachten op het Rijk en het Rijk wacht op Europa. Maar met de nieuwe wet komt daar langzaam verandering in. Hier komt-ie. Er zijn meer dan 8 miljoen woningen in Nederland. En van die 8 miljoen wordt bijna 90% verwarmd met aardgas. In 2050 moet dat percentage nul zijn. Klimaatverandering, Groningen, afhankelijkheid van Russisch gas, argumenten te over. De komende kwart eeuw moet dus zowat elke straat in Nederland open. Gasleidingen gaan de grond uit en warmtenetten de grond in. Dunne stroomlijntjes worden vervangen door dikke kabels om de energiebehoeften van warmtepompen te voeden. Die 8 miljoen woningen zijn verdeeld over meer dan 3000 wijken en bijna 14.000 buurten. Geen wijk of buurt is hetzelfde, overal is maatwerk nodig. Ga maar na. Om een buurt te verduurzamen moeten niet alleen bewoners, VVE's en woningcorporaties op één lijn zitten, maar ook energiebedrijven, netbeheerders en aannemers. Hoe snel dat gaat, is weer afhankelijk van wetten, regels en plannen gemaakt door gemeenten, provincies, de Rijksoverheid en de Europese Unie. Als je het hebt over de warmtetransitie, zoals deze operatie heet, dan heb je het over zonneboilers op daken, waterschappen die warmte winnen uit oppervlakte en afvalwater, en energiebedrijven die deze warmte zomers ondergronds opslaan om haar in de winter weer omhoog te halen. Je hebt het over notarissen die miljoenen splitsingsactes moeten aanpassen voor bewoners die overstappen op een collectieve warmtevoorziening in plaats van hun eigen cv-ketel. Je hebt het over ecologen die soortenmanagementplannen moeten schrijven over de vleermuizen en andere beschermde diersoorten die zich al dan niet ophouden in nog te isoleren spouwmuren. En je hebt het over de omgevingsdiensten die ontheffingen op de wet natuurbescherming kunnen uitdelen als die soortenmanagementplannen van de ecologen aan de voorwaarden voldoen. Als je even stilstaat bij de schaal van de warmtetransitie, gaat het je duizelen. Je zou het maar moeten organiseren. Arme gemeenten. In 2019 spraken overheden, het bedrijfsleven en de milieubeweging in het klimaatakkoord af dat de gemeenten deze monsterklus zouden regisseren. Die zitten het dichtst op de bewoners, voor wie de gevolgen van de maatregelen tot achter de voordeur reiken. En dat ligt gevoelig. Dus zijn maatwerk en intensief overleg met bewoners nodig. En alleen de gemeente kan dat regelen. Maar 5 jaar na dato komt er nog maar weinig van terecht. Hoewel het kabinet Rutte 3 ernaar streefde dat er al in 2021 zo'n 30.000 tot 50.000 woningen per jaar van het gas af zouden gaan, worden die aantallen nog altijd niet gehaald. Dat is grotendeels te wijten aan het feit dat gemeenten nog steeds niet beschikken over de wettelijke instrumenten om hun taak uit te kunnen voeren. Instrumenten die hun al in 2019 in het klimaatakkoord door de Rijksoverheid waren beloofd. Zo kunnen gemeenten wijken niet van het gasnetwerk afsluiten. Dat mogen ze niet van de wet. Ook kunnen ze bewoners niet garanderen dat de alternatieven voor aardgas betaalbaar zijn. Bestaande warmtenetten komen voortdurend in het nieuws vanwege hoge rekeningen voor klanten. En omdat gemeenten en woningcorporaties bang zijn voor meer van zulke rekeningen, stokt de uitbreiding van warmtenetten in steden als Utrecht en Amsterdam. De warmtetransitie. Er zijn lekkerdere onderwerpen om je eens goed in te verdiepen. Maar dit voorjaar worden er meerdere wetten in de Tweede Kamer besproken die de boel eindelijk in beweging kunnen brengen. Dus keek ik naar kamerdebatten, ploegde ik nota's door en ging ik in gesprek met experts en betrokkenen over die grote vraag. Waar gaat het mis en hoe kan het wel? Eind april gebeurde er iets opmerkelijks in de Tweede Kamer. Eén van die wetten werd met een grote meerderheid aangenomen, terwijl twee van de formerende partijen, PVV en BBB, er fel op tegen waren. Sinds de grote winst van deze rechtse partij bij de verkiezingen gonst het van een ommekeer in het klimaatbeleid. Maar nu dus nog even niet. Hier werd gewoon weer een stap vooruit gezet en zo wordt de monsterklus misschien wat minder monsterlijk. Komt de warmtetransitie dan toch op gang? Tot op heden mogen gemeenten een wijk of een buurt niet van het gas afsluiten. In de gaswet staat namelijk dat netbeheerders verplicht zijn om gasaansluitingen te bieden aan iedereen die daarom vraagt. Dus kan één huishouden het plan voor een aardgasvrije wijk al dwarsbomen. Wie zijn gasaansluiting wil houden, mag haar houden. De netbeheerder moet het gasnetwerk dan in de grond laten zitten en blijven onderhouden. De ervaring leert dat deze regel een struikelblok is om wijken van het gas af te halen. Want mensen staan zelden te springen om van het gas af te gaan, ze vinden het gedoe en duur. Gemeenten konden tot nu toe niet meer doen dan wijzen naar het subsidieloket en hopen dat bewoners het gedoe voor lief zouden nemen. Een stok achter de deur was er niet. Wat gemeenten nodig hebben, zeggen gemeenteambtenaren die aan de warmtetransitie werken, is doorzettingsmacht. Ze moeten tegen bewoners kunnen zeggen, over 8 jaar gaat de kraan dicht. En die macht krijgen ze op 1 januari 2025. Want onlangs, eind april, stemde een ruime meerderheid in de Tweede Kamer voor de zogenoemde Instrumentenwet, die gemeenten de bevoegdheid geeft om wijken aan te wijzen die definitief van het gas afgaan. De gemeente moet daarvoor eerst een doortimmerd plan ontwikkelen en het in principe 8 jaar van tevoren aankondigen. Ze moet er ook gelijk bij zeggen welke alternatieven voor de bewoners beschikbaar zal zijn. Met deze wet, de Wet Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie, vervalt de verplichting die netbeheerders nu hebben om ieder huishouden aardgas te bieden. Ondergrondse gasleidingen mogen voortaan worden verwijderd. Dat alle nieuwbouwwoningen aardgasvrij zijn, is trouwens al sinds juli 2018 geregeld. Staan wethouders nu dan te springen om gebruik te maken van hun nieuwe bevoegdheid, van hun doorzettingsmacht? Dat niet. Toen het Planbureau voor de Leefomgeving eind vorig jaar focusgroepen met ambtenaren organiseerde, bleek dat wethouders bang zijn voor bedreigingen, een tegenvallende verkiezingsuitslag of slepende juridische procedures als ze wijken aanwijzen die van het gas afgaan. Het zou voor iedereen makkelijker zijn als het van het Rijk moet, liet één gemeenteambtenaar weten. En daarop zei een Rijksambtenaar, wij hopen natuurlijk dat Europa uiteindelijk met verplichtende maatregelen komt. Beide wensen zijn nu vervuld. De Instrumentenwet verplicht gemeenten weliswaar niet om wijken van het gas af te halen, maar wel om daar plannen voor te maken. Uiterlijk 31 december 2026 moet elke gemeente een plan, een warmteprogramma, klaar hebben liggen, zodat netbeheerders en bewoners weten welke wijk wanneer aan de beurt is en wat er dan in hun buurt gaat gebeuren. Die plannen worden democratisch getoetst door de gemeenteraad en ze zijn niet vrijblijvend. Ieder plan is erop gericht dat Nederland in 2050 aardgasvrij is. De gemeenten kregen eerder al extra budget van het Rijk om personeel aan te trekken voor deze grote plannenmakerij. En de wens van die Rijksambtenaar? Op 12 april werd in Brussel een nieuwe richtlijn ondertekend, waarin lidstaten worden opgeroepen hun gebouwde omgeving volledig klimaatneutraal te maken voor 2050 en daarbij volop in te zetten op isolatie en de winning van lokale duurzame warmte. Hoe ze dat doel bereiken, mogen lidstaten zelf weten, zolang ze maar aan de richtlijn voldoen. Dus die stok achter de deur, die is er nu wel. Maar de Instrumentenwet, die al 3 jaar in de maak is, werd door sommige partijen van meet af aan omschreven als een dwangwet. Vooral PVV, VVD en BBB maakten zich zorgen over de keuzevrijheid van bewoners als de gemeente ervoor kan kiezen het gas voor een hele wijk af te sluiten. We praten hier over een wet die de gemeente verregaande bevoegdheden geeft om mensen van het gas af te dwingen en naar zo'n warmtenet toe te sturen, zei Kamerlid Barry Matlener van de PVV in april tijdens een debat over de Instrumentenwet. Dit terwijl gas volgens Matlener de zuinigste en schoonste fossiele brandstof is die we hebben. Het is een dwangwet, zei hij, en dat willen wij niet. Burgers worden overgeleverd aan de ambities van gemeenten, zei Kamerlid Henk Vermeer van de BBB. Hoeveel vrijheid hebben burgers nu echt op deze manier? Demissionair minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is eindverantwoordelijk voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. En hij erkende in antwoord op Kamervragen eind vorig jaar al dat er inderdaad sprake is van een spanning tussen keuzevrijheid aan de ene kant en kosteneffectiviteit aan de andere kant. Als ieder huishouden zelf mag kiezen voor een warmtepomp, een aansluiting op een warmtenet of mag wachten op de eventuele komst van groen gas in zijn of haar wijk, dan heeft de burger maximale keuzevrijheid, zei de jongen, maar wordt de transitie onbetaalbaar. Want dan moet je in elke wijk investeren in leidingen voor gas, buizen voor warmte en kabels voor stroom. En dat is niet alleen veel te duur, het is ook praktisch onmogelijk. Netbeheerders hebben nu al een schreeuwend tekort aan personeel. Dus, zei Hugo de Jonge tijdens een ander Kamerdebat eind maart, Collectiviteit is noodzakelijk. Gemeenten moeten de regie kunnen hebben over hoe mensen van het gas afgaan. Of regie ook altijd dwang is, dat valt te betwisten. Wie woont in een wijk waar een warmtenet komt, kan er straks namelijk alsnog voor kiezen daar niet aan mee te doen. Dat staat zo in de instrumentenwet. Vereist is wel dat die bewoner dan zelf een oplossing regelt voor in zijn eigen huis. En die oplossing moet minimaal even duurzaam zijn als de warmte die hij via het warmtenet zou krijgen. Dat is een regel die nog niet precies is uitgewerkt, maar die er waarschijnlijk op neerkomt dat zo'n bewoner een volledig elektrische warmtepomp moet installeren. En dat is lastig, want lang niet iedereen kan zo'n warmtepomp betalen. En als te veel mensen in een buurt voor zo'n pomp kiezen, kan het stroomnet het niet aan. Dat kun je een beperking van de keuzevrijheid noemen, maar volgens de jongen is het gewoon een feit waarmee we te dealen hebben. Keuzevrijheid is altijd relatief. Zijn collega-politici moet het individueel belang van keuzevrijheid niet verabsoluteren, vervolgde de minister. Het is in het algemeen belang dat de kosten zo laag mogelijk blijven voor iedereen. En de enige manier om dat te garanderen, om dubbele investeringen in zowel leidingen, kabels als buizen te voorkomen, is duidelijkheid. In die wijk komt een warmtenet en in die wijk komt een verzwaard stroomnet, zodat iedereen kan overstappen op een elektrische warmtepomp. De instrumentenwet kwam uit de koker van het inmiddels demissionaire kabinet Rutte 4. Maar nadat de inmiddels niet meer zo nieuwe Tweede Kamer de wet had behangen met 4 amendementen en 16 moties, werd hij eind april wel aangenomen. De stemming legde een schisma bloot bij de formerende partijen. PVV en BBB stemden tegen, VVD en NSC voor. De populisten tegenover de pragmatici, zou je kunnen zeggen, maar ook duidelijk twee heel verschillende ideeën over wat nu precies in het algemeen belang is. Gemeenten bevoegdheden geven, denken de VVD en de NSC, of ze laten bungelen met een onuitvoerbare opdracht, de keuze van PVV en BBB. Wat verder opviel in de Kamerdebatten, is dat de principiële discussie over gemeentelijke bevoegdheden totaal werd overvleugeld door een andere kwestie, betaalbaarheid. Want wat heb je eraan te zeggen, over 8 jaar gaat de kraan dicht, als je inwoners dan geen beter en betaalbaarder alternatief kunt bieden? Dan jaag je ze als gemeente alleen maar op kosten en tegen je in het harnas. De instrumentenwet is dus pas een eerste stap. Gemeenten krijgen pas echt regie over de warmtetransitie als de prijs van collectieve warmte omlaag gaat. Maar hoe? Alleen als de alternatieven voor aardgas financieel aantrekkelijk zijn, kunnen gemeenten bewoners er met goed fatsoen op overzetten. Maar zover is het voorlopig niet. In Rotterdam kregen bewoners van sociale huurwoningen die op een warmtenet waren overgezet in december onverwacht hoge naheffingen van energieleverancier Vattenfall, terwijl hun woningcorporatie hun had beloofd dat de kosten niet zouden stijgen. Half maart besloten woningcorporaties in Amsterdam, die boos waren over een tariefverhoging van weer Vattenfall, om voorlopig geen nieuwe woningen meer op het bestaande warmtenet van Vattenfall aan te sluiten. En begin april trok Eneco zich plotseling terug uit de onderhandelingen over de uitbreiding van een bestaand warmtenet in de wijk Overvecht Noord in Utrecht. De leverancier vond dat de woningen in die wijk bij nader inzien toch te ver uit elkaar lagen, waardoor er veel warmtenet per woning nodig zou zijn, met als gevolg te hoge kosten voor Eneco. Of, als het bedrijf die kosten zou doorberekenen, te hoge tarieven voor bewoners. In al deze gevallen moest de gemeente, die zogenaamd de regie heeft over de warmtetransitie, machteloos toekijken, om een simpele reden. Gemeenten bepalen de prijs van warmte niet. Dat doet de publieke toezichthouder van de overheid, de Autoriteit Consument en Markt, de ACM. En het bizarre is, de prijs van warmte is gekoppeld aan die van aardgas. Hoe raar dat ook klinkt, 10 jaar geleden toen het werd verzonnen, leek het nog logisch. Bijna iedereen in Nederland gebruikte aardgas en warmtenetten waren met 400.000 gebruikers relatief klein. De wetgever vond dat de kosten voor huishoudens met gasgestookte ketels wel konden dienen als maatstaf voor de huishoudens die op een warmtenet waren aangesloten. Gas was de standaard en warmtenetgebruikers zouden niet meer dan anders betalen. Gevolg hiervan is dat de ACM nog elk jaar de maximumtarieven voor warmte bepaalt op basis van de gemiddelde kosten van huishoudens met een cv-ketel. De meeste warmtebedrijven factureren hun klanten, en dat zijn er inmiddels bijna 500.000, vervolgens iets minder dan dat maximumtarief. Maar toen de gasprijzen stegen na Poetins grootschalige invasie van Oekraïne, gingen dus ook de prijzen voor warmte ineens omhoog. Tot frustratie en onbegrip van huishoudens die zelf geen gas, maar een warmtenet gebruiken. En die huishoudens worden ook nog eens geconfronteerd met hoge vastrechtvergoedingen. Dat zijn vaste kosten op hun energierekening, waarover de betrokken bedrijven volgens critici te weinig transparantie bieden. Toen bijvoorbeeld Vattenfall deze vastrechtkosten in Amsterdam dit jaar verhoogde van €600 naar €800 per jaar, hadden de meeste mensen geen idee waarom ze ineens meer moesten gaan betalen voor hetzelfde product via dezelfde aansluiting. De warmtebedrijven zeggen op hun beurt dat ook hun kosten zijn gestegen. Onder meer door de inflatie en hogere energieprijzen die ook hun bedrijf raken. Hoe? Wrang maar waar, zo'n 60% van het warme water in stadsverwarmingsnetten is opgewarmd door aardgas te verstoken. Behalve vervuilend, waarover zo meer, is dat ook duur. Met een gemiddeld rendement van 2,7% in 2022 zijn warmtenetten dan ook echt geen vetpot, zeggen de warmtebedrijven. En dus staan zij ook niet te springen om nieuwe warmtenetten aan te leggen. De huidige tarieven op basis van aardgas zijn dus een probleem. Voor warmtebedrijven, die hun daadwerkelijke kosten niet altijd kunnen doorberekenen, want ze zijn gebonden aan een maximumtarief. Maar ook voor klanten, die een tarief betalen dat is gebaseerd op een product dat ze zelf niet gebruiken en waar we als samenleving vanaf willen. Sommige bewoners dreigen door de verhoogde tarieven zelfs in de schulden te belanden. Om warmtenetgebruikers al op korte termijn te ontzien, eist een Kamermeerderheid eind maart actie van demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Rob Jette, die naast Hugo de Jonge mede verantwoordelijk is voor de warmtetransitie. Daarop deed Jette, met een last-minute aanpassing van de instrumentenwet, een poging om vanaf volgend jaar de prijs van warmte al wat te verlagen. De koppeling met de gasprijs blijft voorlopig in stand, alleen mag de ACM het tarief ietsje gunstiger berekenen voor gebruikers van collectieve warmte. Het is dus symptoombestrijding, geen structurele oplossing. Die structurele oplossing moet er wel komen, voor de bestaande gebruikers van warmtenetten, maar ook omdat het ministerie van Jette denkt dat de aansluiting op een warmtenet voor ongeveer een derde van alle woningen in Nederland de goedkoopste optie is om van het gas te gaan. In juli 2023 schreef Jette al aan de Kamer dat het de doelstelling is om in 2030 500.000 nieuwe aansluitingen op een collectieve warmtevoorziening in de bestaande bouw gerealiseerd te hebben ten opzichte van 2021. Dit aantal zou kunnen groeien naar circa 2,6 miljoen nieuwe aansluitingen in 2050. Maar met de huidige aan aardgas gekoppelde tarieven kan dat aantal aansluitingen helemaal niet zo snel groeien. Gemeenten en woningcorporaties kunnen bewoners namelijk nog altijd geen goed aanbod doen. Ze kunnen nog steeds niet garanderen dat mensen hetzelfde of minder gaan betalen dan ze nu doen. En hoewel gemeenten nu wel wijken kunnen aanwijzen die van het gas afgaan, hebben ze over de tarieven van warmtebedrijven weinig te zeggen. De gemeentelijke zakken zijn niet diep genoeg om warmtenetten tot in lengte der dagen te subsidiëren. Na de openlijke ruzie met Vattenfall wees de Amsterdamse wethouder duurzaamheid Zita Pels er eind maart op dat het zonder de juiste wet en regelgeving vanuit het Rijk steeds moeilijker wordt om lokaal aardgasvrij te gaan. Dus wederom, hoezo regie? Weer is het aan de Rijksoverheid om gemeenten in staat te stellen hun taak uit te voeren. En dit keer door ervoor te zorgen dat warmte betaalbaar wordt. Idealiter structureel goedkoper dan aardgas. Dan zouden mensen in de rij gaan staan voor een aansluiting op het warmtenet, is de gedachte. Ze zouden zelfs aan de gemeente gaan vragen wanneer hun wijk aan de beurt is. Om dit te bereiken moet het Rijk niet alleen sleutelen aan de bevoegdheden van gemeenten, wat het met de instrumentenwet gaat doen, maar ook aan de markt voor warmte. Misschien nog wel een grotere uitdaging. Maar ook voor deze kwestie is een nieuwe wet in de maak. De Wet Collectieve Warmte. Deze nieuwe warmtewet, die de gelijknamige wet uit 2014 vervangt, is al sinds 2020 in de maak en wordt, als het aan demissionair minister Jette ligt, nog voor de zomer aan de Tweede Kamer voorgelegd. Het voorstel in een notendop: laat de gasprijs los, breng warmtebedrijven in publieke handen en laat gemeenten voortaan warmtekavels aanwijzen. Buurten of wijken waar één warmtebedrijf de opdracht krijgt om alle bewoners die mee willen doen aan te sluiten op een nieuw warmtenet. Regie, eindelijk! Als de wet wordt aangenomen, op zijn vroegst in september na het zomerreces, krijgt de ACM voortaan de opdracht om per warmtenet na te gaan welke investeringen er gedaan zijn en welke kosten er gemaakt worden. Op basis daarvan bepaalt de ACM een tarief per warmtenet. Warmtebedrijven zouden dan alleen nog hun daadwerkelijke kosten, plus een redelijk rendement, de hoogte daarvan is nog niet bepaald, mogen doorberekenen aan hun klanten. Gebruikers gaan dus betalen voor wat het winnen en distribueren van hun warmte in hun wijk daadwerkelijk kost. Maar hoewel zo'n nieuw tarief het ene probleem oplost, geen koppeling aan aardgas meer, levert het gelijk nieuwe problemen op. Want het ene warmtenet is het andere niet. Waar mensen die zijn aangesloten op een restwarmtebron, bijvoorbeeld een fabriek die warmte over heeft, soms maar 23 euro per gigajoule aan warmte betalen, zouden sommige gebruikers van een warmtekoude opslag, dat is een techniek waarbij zomers warmte ondergronds wordt opgeslagen, om 's winters huizen mee te verwarmen, wel 107 euro gaan betalen. Dat is bijna 5 keer zoveel. Mensen zouden dus totaal verschillende tarieven gaan betalen, afhankelijk van de techniek die in hun omgeving wordt gebruikt. Dat zou disciplinerend kunnen werken, want warmtebedrijven zullen proberen hun kosten omlaag te brengen om klachten te voorkomen, maar het kan ook op onbegrip stuiten. En dat niet alleen. Aangezien het niet meer dan anders principe in de nieuwe warmtewet wordt losgelaten, krijgen bewoners niet langer de garantie dat ze minder betalen dan ze zouden doen als ze een gasgestookte cv-ketel zouden blijven gebruiken. Sommige mensen, het is niet bekend hoeveel, zouden onder de nieuwe wet dus duurder uit zijn dan nu. En veel duurder dan de inwoners van een dorp of stad verderop. Zowel de ACM, die deze tarieven moet gaan bepalen, als de Raad van State, die de overheid adviseert over nieuwe wetten, vindt dat Jette dit nog moet repareren in zijn wetsvoorstel. Een optie die de ACM adviseert, is toch weer een maximumtarief in de wet op te nemen om consumenten te beschermen tegen excessief hoge kosten. Alleen zou dat prijsplafond deze keer niet op basis van gas zijn. Zijn we er dan? Nee. Ook door een andere keuze die het ministerie maakt in het wetsvoorstel zijn gebruikers nog niet voldoende beschermd tegen te hoge kosten, schreef de Raad van State eerder deze maand in zijn advies. Jette wil dat warmtebedrijven voortaan in publieke handen komen. De staat, provincies, gemeenten of netbeheerders kunnen, al dan niet samen met private bedrijven, hun eigen warmtebedrijven beginnen. De gemeente Utrecht sorteert hier bijvoorbeeld al op voor en heeft bekendgemaakt een eigen warmtebedrijf te willen oprichten. Ook bestaande private warmtebedrijven zouden na een overgangsperiode van tussen de 14 en 30 jaar een publieke meerderheidsaandeelhouder krijgen. Zij zouden hun net dan moeten overdragen tegen de marktwaarde. En uiteindelijk zou dan de hele warmtevoorziening in publieke handen zijn. Overheden zouden de controle hebben, consumenten zouden niet meer hoeven te vrezen dat warmtebedrijven over hun rug rijk worden en warmte zou meer worden als water. Je zou ervan uit kunnen gaan dat je betaalt voor wat het kost en niet veel meer. Maar ook hierover is de Raad van State dus kritisch in zijn advies. Want wat zou publiek eigendom veranderen aan de tarieven van warmte? De mogelijkheden voor collectieve warmtevoorziening, schrijft de Raad van State, zijn afhankelijk van lokale omstandigheden, zoals de beschikbare warmtebronnen, de dichtheid van de gebouwde omgeving en de ondergrond. En dus niet van wie de eigenaar van het warmtenet is, een overheid dan wel een private onderneming. Het aanwijzen van warmtekavels zal schaalvoordelen opleveren, denkt het ministerie. Hoe meer huizen in één keer, hoe beter de business case. Maar de risico's van de aanleg van grote nieuwe warmtenetten, risico's op kostenoverschrijdingen bijvoorbeeld, die worden niet ineens kleiner als zulke projecten door een publiek bedrijf worden uitgevoerd, vervolgt de Raad. Met andere woorden, een megaproject blijft een megaproject. Ook heeft de minister nog niet duidelijk gemaakt hoeveel publiek geld er precies moet worden uitgegeven om te kunnen garanderen dat die 2,6 miljoen aansluitingen op warmtenetten er in 2050 daadwerkelijk kunnen komen. In de voorjaarsnota viel op 15 april wel te lezen dat het demissionaire kabinet Rutte 4 900 miljoen euro extra vrijmaakt voor de warmtetransitie, bovenop de 17 miljard euro die de overheid eerder al vrijmaakte voor de periode tussen 2022 en 2030. De subsidie die er al was voor de investeringen in warmtenetten krijgt een ruimer budget. Jette werkt daarnaast aan de oprichting van een waarborgfonds, waarbij warmtebedrijven een lening kunnen afsluiten tegen een zeer lage rente, wat projectkosten zou kunnen helpen beperken. De minister laat ook nog onderzoeken of de overheid zelf aandeelhouder kan worden in warmtebedrijven. De staat zou zich dan kunnen inkopen in die publieke warmtebedrijven en directe kapitaalinjecties kunnen doen om projecten mogelijk te maken. Maar hoeveel publiek geld er in totaal bij moet om te zorgen dat de uiteindelijke warmtetarieven betaalbaar worden, dus niet duurder dan aardgas of woonlastenneutraal? Niemand die het weet of kan overzien. En dat is problematisch, aangezien de warmtewet ook bepaalt dat alle warmte die in 2050 wordt geleverd CO2-neutraal is. Aardgas is dan uitgesloten als warmtebron voor warmtenetten. Die overstap op duurzame bronnen vergt veel nieuwe investeringen. En wie die gaat opbrengen en hoe de kosten over gebruikers van warmte worden uitgesmeerd? Niemand die het weet. We weten niet eens of de huidige demissionaire minister er nog zit als het wetsvoorstel in september in de Tweede Kamer wordt behandeld. Wie weet is de formatie van Wilders 1 dan wel geslaagd en neemt PVV'er Barry Matlener de plek van Rob Jetten in. Het mogen duidelijk zijn, operatie warmtetransitie is een complex en onoverzichtelijk beest. De politiek heeft de ene afweging nog niet gemaakt, tussen keuzevrijheid en collectieve warmte, of het volgende dilemma komt alweer om de hoek kijken, publiek of privaat. En wat te doen aan die hoge kosten waar gebruikers nu mee opgezadeld zijn? De noodmaatregel van Jetten gaat pas in op 1 januari 2025. Alles overziend is het goed te begrijpen dat sommige politici het liefst op de pauzeknop drukken. Dat is dan ook de uitgesproken wens van de PVV en de BBB in de Tweede Kamer. BBB vindt dat de bestaande problemen met dure warmtenetten eerst moeten worden opgelost voordat er nieuwe stappen worden gezet. De PVV is volgens Matlener eigenlijk gewoon tegen die hele energietransitie. Het gaat namelijk gewoon veel te snel, we willen te veel en de ambities zijn te hoog. Het zou Nederland heel veel welvaart gaan kosten. En inderdaad, het wordt duur. Maar aan het gas gekoppeld blijven biedt net zo min een garantie op lage prijzen. Dat hebben we de afgelopen jaren wel gezien. En los van wat de wereldwijde gasprijzen de komende jaren gaan doen, dat weet niemand, de energiebelasting op aardgas stijgt in Nederland jaarlijks om het gebruik ervan te ontmoedigen. En bedrijven die brandstoffen leveren om huizen en gebouwen te verwarmen, moeten vanaf 2027 gaan betalen voor de CO2-uitstoot die ze daarmee veroorzaken. Dat is Europees beleid. De belasting op aardgas gaat dus stapsgewijs omhoog, met als doel fossiele brandstoffen in 2050 uit te faseren. Wacht lang genoeg en ook gas wordt onbetaalbaar. Niets doen is dus niet gratis. En het zogenoemde individuele pad dan, van een warmtepomp voor wie wil? Dat is het pad waar de PVV, de BBB en ook VVD meer voor voelen dan voor collectieve warmte. Nou, dat is geen individueel pad. Netbeheerders waarschuwen voortdurend dat ze de vraag naar stroom voor warmtepompen en elektrische auto's nauwelijks aankunnen en dat er tekorten kunnen ontstaan. Volgens berekeningen van Netbeheer Nederland moeten er tegen 2035 tussen de 37.000 en 54.000 extra elektriciteitshuisjes worden bijgebouwd en moet er tussen de 80.000 en 105.000 kilometer kabel worden gelegd, minstens twee keer de aarde rond. Er staan nu al tienduizenden vacatures open voor vakmensen die dit werk kunnen uitvoeren en de verwachting is dat er tot 2030 nog bijna 150.000 vacatures bijkomen. De tarieven van de netbeheerders stijgen al om straks alle nodige investeringen te kunnen doen. Dus hoe je het ook wendt of keert, de warmtetransitie brengt sowieso collectieve kosten met zich mee, als niet voor warmtenetten, dan wel voor stroomnetten en warmtepompen. De vraag is dus niet of we geld gaan uitgeven om van het gas af te gaan, maar hoe het de Nederlandse politiek en samenleving lukt om de totale kosten van die hele operatie zo laag mogelijk te houden. Wachten helpt daarbij niet. In elke wijk waarin de warmtepomp verschijnt, wordt een potentieel warmtenet minder rendabel. Vorig jaar werden er 150.000 warmtepompen geïnstalleerd, een record. Maar meer warmtepompen betekent minder klanten voor een warmtenet in dezelfde wijk. Wacht nog langer en zelfs voor de wijken waarin een warmtenet voor iedereen de goedkoopste optie zou zijn geweest, is dat geen optie meer. Dan hebben de vermogende buren het namelijk al voor zichzelf geregeld. Anders dan de weerstand van PVV en BBB suggereert, zijn er al veel bewoners die niet langer op een warmtenet willen wachten. Gedreven door idealen en ongeduld pakken ze zelf de regie over de warmte in hun woning. Soms door een warmtepomp aan te schaffen, maar ook door zich te organiseren. Met buren en buurtgenoten beginnen ze gewoon aan de bouw van een lokaal warmtenet. Het barst in Nederland al van dit soort lokale initiatieven, vaak in samenwerking met gemeenten en opgezet tegen de klippen van de landelijke wet en regelgeving op. Je vindt ze door het hele land, van Deventer tot Heeg en van Haarlem tot Terheide. Ze beginnen meestal klein en kunnen stap voor stap groeien. In deze lokale energiegemeenschappen geven mensen gestalte aan een ideaalbeeld dat in de lange termijnvisie van de overheid en in Europese richtlijnen is geschetst. Dat we toegroeien naar een duurzaam energiesysteem waarbij mensen zoveel mogelijk lokaal schone energie winnen, delen en gebruiken. Maar niet iedereen kan voorop lopen. En sturing van de overheid is ook daarom nodig. Juist in wijken waarin mensen zelf niet in staat zijn om de kar te trekken. Een nieuw groot warmtenet maken in Overvecht Noord dat financieel haalbaar en voor de bewoners betaalbaar is, lukt in het huidige speelveld gewoon niet, schreef het Utrechtse college aan zijn gemeenteraad na het klappen van de onderhandelingen met Eneco. Ze schreven: op dit moment kan warmte kostentechnisch niet concurreren met aardgas. We roepen kabinet en Tweede Kamer daarom op vaart te maken met de verschillende wetsvoorstellen die voorliggen en extra stappen te nemen om alternatieven voor aardgas financieel mogelijk en aantrekkelijk te maken. Eind april gaf de Kamer daar een beetje gehoor aan. Ja, het is ingewikkeld om een land te verbouwen terwijl je erin woont, vooral omdat het met zich meebrengt dat je ook wetten, organisaties en markten moet verbouwen, en dat terwijl de politieke leiding steeds wisselt. En nee, deze complexiteit laat zich niet oplossen. Zelfs als ook de nieuwe warmtewet het redt, zelfs als PVV, VVD, NSC en BBB die niet wegformeren, zelfs dan blijft het een monsterklus. Op lokaal niveau zullen alle taaie vragen waar de Tweede Kamer nu mee worstelt over dwang, keuzevrijheid, collectiviteit, haalbaarheid en betaalbaarheid, al die vragen zullen telkens opnieuw opstuiven. In bijna 14.000 buurten gaan buren erover bakkeleien. Dus niemand kan precies overzien of voorspellen hoe we in een aardgasvrij Nederland uitkomen in 2050. Maar de puzzel wordt gelegd. De Tweede Kamer reikte deze week een stukje aan en de komende periode misschien nog meer. Ook na de verkiezingen van november vorig jaar, waarin de PVV, een partij die dit allemaal onzin vindt, de grootste werd.
De Correspondent bestaat 10 jaar.
Al 10 jaar maken wij journalistiek voorbij de waan van de dag.
Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt.
Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Wist je dat de Correspondent 100% door leden wordt gefinancierd? Dat betekent dat we ons werk alleen kunnen doen als luisteraars zoals jij ons steunen.
Word vandaag nog lid.
En draag bij aan diepgavende, advertentievrije en onafhankelijke journalistiek. Ga naar decorrespondent.nl en word lid.